Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede, en van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat wij samen gaan zingen uit Psalm 25 en daarvan het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Wat er verder volgt, 25 vers 2. Deze middag het Paasevangelie op Pinksterdag. Johannes 20. En wij lezen met elkaar de versen 11 tot en met 23. Johannes 20, de versen 11 tot en met 23. In aansluiting op de schriftlezing zingen wij het vijfde vers uit de lofzang van Maria. Die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Ze zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat hij de hovenier was, zeide tot hem, Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar, Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem, Rabboni, hetwelk is gezegd, Meester. Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op die eerste dag der week en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemands zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemands zonde houdt, die zijn ze gehouden. Tot zover. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 20, de versen 22 en 23. De tekst voor de prediking Johannes 20, de versen 22 en 23. En dan lezen we Gods woord als volgt, en als hij, dat is de Heer Jezus, dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo ge iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo ge iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Tot zover. vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, u laat uzelf kennen. En u gebruikt daar steeds weer die twee boeken voor. De schepping en uw woord. En zo hebt in de achterliggende dagen ook in het rijk van de natuur betoond wat uw werk is. Want de wind was er, bij tijden krachtig. Die wind die blaasde over ons heen en tegen ons aan als we buiten waren. En wij zagen het aan de bomen. En bij tijden kwam er ook nog een regen uit de hemel bij. Het zijn de tekenen van de werkingen van de Heilige Geest, want de wind blaast waarheen hij wil. We weten niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Alzo is de Geest. En u bent u het, o Vader in de hemel, samen met uw geliefde Zoon, van wie de Geest uitgaat. Als was het dat u blies. En zo mogen wij op Pinksteren van die werking van de Heilige Geest gaan horen. Al staat onze tekst in het teken van de opstanding van Christus. Dan nog klinken daar de Pinksterklanken. En wij bidden u, blaas op ons, o God. Blaas op die onbekeerde zondaar in ons midden. Die dood ligt, waarin leven in te bespeuren is. Kom toch met de adem des geestes en maak doden levend tot uw eer. Maar blaas ook bij vernieuwing in het hart van uw kinderen, want zij zijn steeds weer afhankelijk van de Heilige Geest. U weet wat er weggeblazen moet worden. Aan vuilheid, aan zondigheid. U weet wat er aangewakkerd moet worden. Misschien zijn we wel een rokende vlaswiek geworden. En is het vuur bijna gedoofd. En hebben we door een slordige levenswandel de Geest proberen uit te blussen. Blaas, o Heere, op ons. Ook als daar een mensenkind in ons midden is, die als het ware door de wind des geestes naar uw huis gedreven werd, om aan uw voeten te mogen zitten, om onderwijs te mogen ontvangen, of iemand die onderwijs gekregen heeft, maar de toepassing mist, en die het roept en bidt en smeekt: kom noorderwind en kom gij zuiderwind, doorwaai mijn hof, waar van nature niets goeds voortgebracht wordt, opdat er specerijen mogen uitvloeien. En als dat gebeurt, dan zijn dat specerijen uit Christus. En dan bidt de bruid verder: o, dat mijn liefste nu kwamen tot zijn hof. Heere, mag het zo zijn deze middag. Blaas alstublieft op ons. En maak het waar. Ontvangt de Heilige Geest. U bent toch dezelfde, Heere Jezus, als op die opstandingsavond. Kom dan nu in ons midden. En op alle plaatsen waar uw woord deze dag nog gepredikt wordt. En dat we het op en onder de kansel mogen ervaren. Dat dit gebouw onder het blazen van de Geest er mag zijn. Heere, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden. In ons midden. Krachtig werken onder kinderen, jongeren en ouderen. We dragen in het bijzonder ook Annelies en Hilleke aan u op, die morgenochtend een jawoord zullen geven voor u en uw dienst. Heere, wilt u ze gedenken, de spanningen wegnemen, en dat ze het in afhankelijkheid van u mogen doen, met het gebed: Geef ons genade, o Heere, geef ons genade en gedenk ons tot uw eer, om zo hun jawoord te mogen geven. Ook als de kleine Jack morgen gedoopt mag worden, dat hij het teken en het zegel van het genadeverbond mag leren verstaan in zijn leven. En zou u daarom ook hem de Heilige Geest willen schenken, zoals we dat allemaal nodig hebben. Heere, wilt u deze wereld gedenken en uw koninkrijk uitbreiden? De Geest is uitgestort op allerlei soorten mensen. En daarom ging het evangelie uit tot aan het einde der aarde. En zoudt u al die mensen willen gedenken waar uw woord komen mag, maar ook dat deel van de wereld waar uw woord nog niet gekomen is. En Heere, dat zal gebeuren voordat die jongste dag zal aanbreken. Zegen daarom het werk van evangelisatie dichtbij en ver weg en ook op de zendingsvelden. In bijzonder dragen we het werk van Vriendesteam aan u op, waar we onze gaven voor mogen geven, ook op deze dag, Pinksterdag, waarbij altijd gedacht wordt aan de zending, en zou u ook daar uw koninkrijk willen uitbreiden. Gedenk, Heere, allen die in hoogheid zijn gezeten. Gedenk ook onze regering, ook nu het kabinet weer gevallen is. Ach, Heere, we denken het in onze macht te hebben. Maar zou u nog over ons land willen opstaan en voor ons land willen zorgen? En zou u nog een opleving in de kerk willen geven? Een opleving in ons vaderland? En de verscheurde, verdeelde kerk bijeen willen brengen? Gedenk ook onze kerken. U weet, Heere, waar het op uitgelopen is. En u wist het, dat het daarop uit zou lopen. En wij leggen al onze kerken in uw handen. En wilt u zich over ons ontfermen, alstublieft, wijs de weg en denk nog aan uw verbond. Heere, zo zijn onze ogen op u. Geeft onze gezegende dienst, dat alles wat ons kan hinderen weg mag vallen. En dat u drieënige God in ons midden wil zijn, als één die dient. Blaas op ons, Heere, en maak het waar. Ontvangt de Heilige Geest om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zullen 3 collecten zijn. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij de eerste 2 versen zingen uit Psalm 45. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, wat er verder volgt. 1 en 2 van Psalm 45. Na het amen van de prediking zingen wij op Psalm 89, de versen 13 en 14. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. En wat er verder volgt, Psalm 89, de versen 13 en 14, na het amen van de prediking. Vanmorgen hebben wij gehoord, gemeente, hoe de Heer Jezus voor zijn lijden en sterven al sprak over het wonder van Pinksteren. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Dat onderwijs dat gaf hij toen hij met zijn discipelen in de paaszaal was. Toen sprak hij al over het feit van Pinksteren. Het zal echt gebeuren. De Heilige Geest zal uitgestort worden. Maar in datzelfde onderwijs wat hij op dat moment aan zijn discipelen gaf in de paaszaal, daarin sprak hij niet alleen over het feit van de uitstorting van de Heilige Geest, maar hij sprak ook over het werk dat de Heilige Geest zou gaan doen. En we kennen die bekende passages wel uit dat onderwijs. De Heilige Geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En een ander woord van de Heer Jezus, hij zal in al de waarheid leiden. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar hij zal Christus gaan verheerlijken. Dat zal het werk van de Heilige Geest zijn. Hij zal de zaligheid, wat Christus verworven heeft, gaan toepassen in het hart van een zondaar. En wat is daarom de Heilige Geest onmisbaar? Wil een zondaar zalig worden en weten dat hij zalig geworden is? Wat is hij nodig om bevindelijke geloofskennis te mogen krijgen van de Vader, van de Heer Jezus en ook van de Heilige Geest zelf? Kijk, en dat wist de Heer Jezus allemaal natuurlijk allang. Want hij was de Zoon van God, de Alwetende. Hij heeft niet alleen de bevoegdheid van zijn Vader ontvangen om die Heilige Geest te geven aan zijn kerk, maar hij heeft ook de bevoegdheid gegeven dat hij zo zal werken in zondaren, dat die zondaren die geest ook mogen ontvangen in hun hart. Om daardoor verstand te krijgen van God en goddelijke zaken. Maar ook om van Gods werk in het hart van een zondaar te kunnen getuigen. Kijk, en dat onderwijs dat ligt nu in onze tekst opgesloten. Vanmorgen was het thema de Heilige Geest gegeven. En vanmiddag is het thema voor de prediking de Heilige Geest ontvangen. En we staan dan stil bij drie gedachten. De Heilige Geest ontvangen ten eerste bij het woord van Christus. In de tweede plaats als de geest van Christus. En in de derde plaats tot getuigen van Christus. De Heilige Geest ontvangen bij het woord, als de geest en tot getuigen van Christus. Ja, gemeente, het kan wonderlijk gaan. En misschien vindt u het ook wel een beetje wonderlijk. Dat op het Pinksterfeest het woord van God tot ons komt uit het Paasevangelie. Het was op de avond van de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Dat de Heer Jezus verscheen aan zijn discipelen die achter gesloten deuren zich bevonden. En daar achter die gesloten deuren is hij plotseling en gaat er in het midden van de kring van zijn discipelen en anderen staan. En dan blaast hij op hen. En hij spreekt de woorden uit, ontvangt de Heilige Geest. Dus op het paasfeest klinken inderdaad de Pinksterklanken al. En wat zien we hier weer zo heel duidelijk vanuit de schriften, dat al die heilsfeiten onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Niet één heilsfeit kan gemist worden als het gaat om dat grote verlossingswerk door een drie-enige God. Trouwens, het was al eerder op deze opstandingsdag gebleken dat het ene heilsfeit met het andere heilsfeit verbonden is. We hebben het samen gelezen van die Maria Magdalena die daar stond te wenen bij het lege graf. En zij heeft het uit de mond van de opgestane koning gehoord. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en uw God. Dus op Pasen klonken ook al de hemelvaartsklanken. En nu onze tekst vanmiddag. Hij blaast op hen en zegt, ontvangt de Heilige Geest. Gepaste woorden om het Pinksteren te overdenken. En als wij dit een beetje goed willen verstaan en begrijpen, moeten we eerst eens opletten op het moment waarop de Heere blaast en zegt, ontvangt de Heilige Geest. Want, hoe begint onze tekst? En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide, ontvangt de Heilige Geest. Dus eerst heeft de Heer Jezus wat tot zijn discipelen gezegd en vervolgens heeft hij op hen geblazen. Wat heeft hij eigenlijk gezegd? Nou, dan gaan we terug naar vers 21, want die tekstwoorden staan heel dicht bij onze tekst en daar horen wij hem zeggen, zo de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Dat is het eerste wat de Heer Jezus gezegd heeft, vlak voor onze tekst. De discipelen waren al eerder geroepen om visser der mensen te worden. Maar als de Heer mannen gaat roepen voor het ambt van diener van het woord, volgt op de roeping altijd een zending. En nu is het moment aangebroken dat de Heer Jezus die mensen die hij tot visser der mensen geroepen heeft, ook daadwerkelijk gaat zenden. Zij zullen het woord moeten verkondigen, zeker als Jezus straks opgevaren is naar de hemel. Hij heeft een poosje op aarde geweest. Als de grote profeet en leraar heeft hij zelf gepredikt, maar hij zal dat niet altijd op de aarde blijven doen, maar hij zal het door middel van zijn knechten blijven doen, tot de jongste dag. En daarom vanaf het moment dat hij naar de hemel gevaren is, zendt hij zijn knechten met die heerlijke, grote opdracht, predik het woord. Maar de Heer Jezus wist natuurlijk wel dat die discipelen dat zelf in eigen kracht niet konden. Dus volgde daarop het blazen op de discipelen en die krachtige woorden, ontvang de Heilige Geest. Want hoe zouden ze ooit in een rechte weg, op een zuivere manier, verkondigers kunnen zijn van wet en evangelie? In mijn derde gedachte hoop ik daar nog iets meer van te zeggen, maar er is eerst nog iets anders. En dat komt hopelijk deze middag wat dichterbij. Want de Heer Jezus heeft niet alleen gezegd, alzo de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Maar de Heer Jezus heeft nog meer gezegd. En dan gaan we nog iets verder terug in de pericoop waar onze tekst te vinden is. Hij heeft ook tegen de discipelen gezegd, toen hij daar in het midden van hen stond, vrede zij u lieden. Hij heeft het zelfs twee keer gezegd. Wij komen die woorden tegen in vers 19, wij komen die woorden tegen in vers 21. Als het dan avond was, kwam Jezus en stond in het midden van hen en zeide, vrede zij u lieden. En met dat hij die woorden uitsprak, toonde hij zijn handen en zijn zijde. Dus wat deed de Heer Jezus eerst, voordat hij op zijn discipelen blies en tot hen sprak, ontvang de Heilige Geest. Hij ging eerst onderwijs geven. Hij ging de schriften openen. Zo blijkt uit andere evangeliën. En wat ging hij doen? Hij ging vanuit de schriften verklaren en uitleggen de weg die hij moest gaan van lijden en sterven en opstanding. Hij ging vanuit de schriften verklaren waarom zijn weg door lijden tot heerlijkheid moest gaan. Op die wijze, bij het geopende woord, met de verklaringen van dat woord. Verkondigde hij zijn vredesverklaring voor zijn kerk. Vanuit het woord ging hij die weg verklaren, die bloedweg. Want op die weg heeft hij zijn bloed toch gegeven. Om door dat bloed vrede aan te brengen tussen God en een zondaar. Zodat er vrede komt door het bloed des kruises. Ook dat hoort bij en als hij dit gezegd had. O, hoe zouden discipelen ooit het evangelie kunnen verkondigen, als ze zelf eerst niet als zondaren aan zijn voeten hebben gezeten om onderwijs te ontvangen van hem? Hoe zouden ze ooit over de gangen van hun koning kunnen prediken, als ze zelf het nut, het zalige nut van de weg van Christus vernedering en verhoging niet hebben mogen leren verstaan? En daarom hadden ze eerst zelf onderwijs nodig, als mensen die het ook zelf niet konden en zelf niet bezaten. Zij hadden Christus zo nodig, als profeet en leraar, om hen te onderwijzen over zijn persoon en over zijn werk. O ja, ze had al heel wat onderwijs van de Heer Jezus gekregen in die 3 jaren dat ze met hem mochten optrekken. Maar heel veel onderwijs hadden ze totaal niet begrepen. Zeker niet dat onderwijs van die kruisdood. En de Heer Jezus wist dat wel, want hij heeft het ook ergens tegen die discipelen gezegd: nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Toen was het nog voor zijn kruisdood, toen bleek er nog geen plaats te zijn voor dat onderwijs, maar nu, na zijn opstanding, nu is het anders, ja nu moet het anders worden. Nu moeten ze weten en verstaan waarom hij moest lijden en sterven naar de schriften. Nu moeten ze weten wat het zalige nut voor hen is, dat hij opgestaan is uit de doden en straks opgenomen zal worden in de hemel. Het was nodig allereerst voor hun persoonlijke zaligheid en de zekerheid van die zaligheid. Maar ook opdat ze met die wetenschap, die bevindelijke geloofskennis, straks de wereldzee op kunnen om groot van God te spreken en de grote daden des Heren te mogen verkondigen. Gemeente, wat is het zalig om een leerjongere te zijn van de Heer Jezus. Dat is de eerste les. Deze middag, ben je dat? Waar zit je nou het liefst, kinderen, jongeren, ouderen? Zit je ook zo graag aan de voeten van de Heer Jezus? Dat is toch zo'n beste plek. Dat verveelt nooit. Daar krijg je genoeg en daar heb je nooit genoeg. Om je zalig te luisteren naar die heerlijke woorden van de Heer Jezus. Ja, soms is het ook heel scherp, heel ontdekkend, ook dat. Maar dat is nou juist nodig om met die vertroostende woorden te komen. Daar aan de voeten, als een leerjongere van Christus. Daar wordt gehoord wat de heilgeheimen zijn van zalig worden. Daar aan zijn voeten gaat hij zichzelf openbaren, gaat hij zichzelf verklaren, gaat hij vertellen wie hij is en waarom dat hij deze weg moest gaan. Daar aan zijn voeten wordt het vernomen: vrede zij u lieden. Vrede op grond van recht. Nou gemeente, ik ga het je vragen vanmiddag. Zijn dat nou alleen maar klanken? Of heb je nou ook in die woorden zo'n grote rijkdom ontdekt? Nou, op zich vormen deze woorden vrede, zei u lieden, een hele gewone groet. Als Joden elkaar op straat tegenkwamen, jongens en meisjes, dan zeiden ze dat tegen elkaar. Vrede, zei u lieden. Maar hier zegt Christus het. Hier klinken deze woorden uit de mond van de opgestane levensvorst. En dat maakt deze groet zo rijk, zo diep, zo hoopgevend. Vrede zij u lieden. En naar de Griekse grondtekst mogen wij deze woorden, deze groet ook vertalen als vrede voor u, maar ook vrede in u. Christus heeft door zijn bloed vrede aangebracht tussen God en een zondaar. Dat was de vrede voor God en de vrede voor een mensenkind die zalig zal worden. Maar die vrede die Christus voor zo'n mensenkind verworven heeft, gaat hij ook in het hart van zo'n zondaar toepassen. Daar gaat hij plaats voor maken, zodat door het ware zaligmakende geloof die vrede ook ervaren wordt. Wat een zaligheid zeg. Vrede met God door het bloed des kruises. Ik denk weer even aan de laatste preek van Psalm 61. Weet je het nog? Een kostelijke stof, hè? De Heer Jezus voor het aangezicht van zijn Vader, waar hij zijn geloften betaalt. En dan dat mooie woord betaald, dat afgeleid is van het Aramese woord nishlam, waar het woordje shalom van afgeleid is. Vrede. En in het Grieks klinkt dat, het is volbracht. Als ik daar dan de Heer Jezus ziet staan tussen zijn discipelen, en ik hoor hem spreken, ik hoor hem zeggen, vrede zij u lieden. Dan is het alsof hij nogmaals zegt, discipelen, het is volbracht. Ik heb vrede aangebracht. Ik heb vrede hersteld. Vrede tussen een doemwaardige zondaar en een God die op grond van mijn offer verzoend is. O mijn discipelen, luister eens. Als ik nu tot u spreek, ja heel persoonlijk tot u spreek, vrede zij u lieden, dan mag ik namens mijn Vader u verkondigen. God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtredingen meer in zijn Israël. Luister toch, de schuld van u heb ik uit Gods boek gedaan. Hij ziet niet één zonde meer van je aan. En wat is dat een aangenaam woord. Wat is dat een woord dat zo welkom is. Weet je voor wie? Juist voor die arme zondaren die zich hebben leren zien in de spiegel van Gods wet. Juist die arme zondaren die gebukt gaan onder de last van hun zonde en plagen. Juist die zondaren die zo moeten zuchten. Rust, nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Om dan te horen dat er vrede aangebracht is door dat dierbare bloed des kruises. Weet u wat dat wekt in de ziel? Als je daarvan horen mag. Een intens verlangen. Een honger, een dorst naar de zalige toepassing van dat onderwijs. In het besef, wat heb ik daar de Heilige Geest onmisbaar voor nodig. Kijk, en dat wist de Heer Jezus. Dat hadden die discipelen daar in die opperzaal achter die gesloten deuren ook nodig. En daarom volgde er wat. op datgene wat er Jezus tot hen gezegd had. En als zij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De Geest werd ontvangen als de Geest van Christus. Inderdaad, de Heer Jezus heeft zijn laatste woorden nog maar net uitgesproken, of hij voegde bij zijn woord een sprekend teken. Hij blies op hen. Weet je, jongens en meisjes, dat mag je nou heel letterlijk nemen. Weet je wat de Heer Jezus deed, die ook echt mens was? Hij haalde heel diep adem. En toen blies hij letterlijk over al die mensen. Ze hebben de adem gevoeld over hun gezicht. En reken maar dat hij krachtig geblazen heeft. Hij blies op hen. Ze voelden de adem in hun gezicht. Er is maar één plek in het Nieuwe Testament waar dit woordje wordt gebruikt. Blazen. Verder vind je het nergens in heel het Nieuwe Testament. Wel in het Oude Testament. Tenminste, in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Die wij de Septuaginta noemen. En waar vindt u dat woord dan? In Genesis 2 vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen. De adem des levens, alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus, toen God zijn adem in de geschapen mens blies, begon die mens te leven. Toen begon hij adem te halen. Toen begon zijn hart te kloppen. Toen kwam heel de bloedsomloop in werking. Toen was er een levend mens. Door het blazen van God, Gods adem in die mens. Een gemeente zoals het in de schepping was, zo gaat het ook in de herschepping. Ja, en dan komen we weer bij die aangrijpende werkelijkheid, hè. Onze toestand van nature, sinds de mens gevallen is in het paradijs. Wat is Gods woord eerlijk? We zijn dood in de zonde en de misdaden. Er zit geen sprankje geestelijk leven in ons. Ik heb het vanmorgen ook al ergens aangehaald. Ezechiël die heeft dat gezicht gezien van die dorre doodsbeenderen. Een dal vol met botten. Je kon niet eens meer aan die botten zien dat het mensen geweest waren. En weet u wat ik zo aangrijpend vind in dat gezicht? Ezechiël 37, je moet het vanavond maar eens nalezen. Als Ezechiël dan meegenomen wordt door dat dal en er loopt er om die grote hoeveelheid botten heen. Dan staat er, ze waren zeer dor. Met andere woorden, er zat geen druppeltje vocht meer in. Er zat totaal geen leven meer in. En dan moet Ezechiël gaan preken. Je zou zeggen, dat is toch dwaas? Maar het is toch, de prediking is toch dwaas? Er is niks zo dwaas als de prediking. Om tegen een geestelijke dode zondaar te gaan preken. En zeggen, sta op uit de doden. En als het nou geen Pinkster was geweest, gemeente, had ik hier niet hoeven te staan. Dan was al mijn inspanning totaal nutteloos. Maar nou is die geest gekomen. En dat wist Ezechiël ook, dat die komen zou. En daarom gaat er bij de prediking tot die dorre doodsbeenderen een noodzakelijk gebed klinken. Gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat ze levend worden. En dan moet u bedenken dat zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament voor het woordje geest en adem en wind hetzelfde woord wordt gebruikt. Ze passen zo bij elkaar. En daarom is het zo nodig dat de Heere met zijn adem komt. En dat de Heere met zijn blazing komt. Dat hij de geest zal blazen, ook in het midden van onze gemeente. Opdat degenen die nog dood zijn in de zonde en de misdaden, levend zouden worden. O, wat voegde Christus toch een veelzeggend teken bij het woord wat hij tot die discipelen gesproken had. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Ja, het gebeurde eigenlijk terstond. Met dat hij letterlijk blies op hen, ontvingen zij de Heilige Geest. De levendmakende geest. De adem des geestes. En ook deze middag zou iemand wel kunnen vragen, ja maar dominee, waren die discipelen en die andere mensen die daarbij waren, waren die dan nog onbekeerd? Hadden ze dan de Heilige Geest nog niet? Ja, die hadden ze. Ze waren wederom geboren. Ze kenden iets van het overtuigende werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest had ook in hun ziel het beginnende geloofsleven gewerkt. Want ze hebben het uitgeroepen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jazeker, deze discipelen, dat waren geestelijke mensen, wederom geboren. En trouwens, Johannes die dit hier opschrijft, had al veel eerder in zijn evangelie, in dat gesprek weet u wel, tussen de Heer Jezus en Nicodemus, op dat werk van de geest gewezen. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nou, ik weet zeker, toen Johannes dat op zat te schrijven, toen was hij al oud geworden, een jaar of 80. Dat hij terugdacht aan die tijd dat hij overtuigd werd door de geest onder die scherpe prediking van Johannes de Doper. En hoe hij wist van die tiende uren, hoe daar het lam Gods aan hem getoond werd en dat beginnende geloofsleven ontstond in dat lam Gods. Want ze bleven niet meer onder die prediking van Johannes de Doper, maar ze gingen de Heer Jezus volgen. Nee, die discipelen waren geen onbekeerde mensen meer. Het waren geestelijk levende mensen. Ze kenden de werking van de Heilige Geest in hun hart. Maar waarom blaast de Heer Jezus dan op hen? Waarom zegt hij dan toch, ontvang de Heilige Geest? Daar zijn wel een aantal redenen voor aan te wijzen. En een van de redenen die ik wil noemen vind ik in de kanttekeningen. Ze ontvingen de gaven van de geest die nodig waren tot versterking van hun geloof. Want kijk gemeente, zojuist had de Heer Jezus de schriften geopend. En hij had zichzelf verklaard vanuit de schriften. En wilden ze nu de troost en het nut van Jezus' kruisoffer verstaan, ervaren door het geloof, als ook van zijn opstanding, hadden ze hier op dit moment de Heilige Geest nodig, die hen ook in deze waarheid zou leiden. Zodat ze nog helderder en rijker zicht op de Heer Jezus zouden krijgen. Want toen de Heer Jezus op hen blies en tot hen sprak, ontvang de Heilige Geest, gebeurde ook wat Lucas bijvoorbeeld schrijft in zijn evangelie, hoofdstuk 24, vers 45. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Dus zij ontvingen de gave van de Heilige Geest, waardoor hun verstand werd geopend en verlicht. En ze kregen de gave van het zaligmakende geloof om te mogen ervaren: God de Vader heeft Christus, zijn Zoon, opgewekt uit de doden, welke overgeleverd was om onze zonden en opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. En dat hadden ze nou nodig om de weg te verstaan die Christus ging. Zodat het niet alleen theorie voor hen werd, zodat ze er wel wat over konden zeggen, maar dat het doorleefd werd, dat ze de zalige troost ervan ervaren hebben in hun hart. En kijk, dat kan alleen de Heilige Geest geven, want hij is toch een trooster. Trouwens, ze zouden het ook de komende tijd nodig hebben. De komende 40 dagen, dat de Heer Jezus inderdaad nog op de aarde zal zijn. Maar dan zal het toch anders zijn als voor zijn opstanding. Ja, toen waren ze bijna dag en nacht in de nabijheid van de Heer Jezus. Maar na de opstanding van Christus tot aan de hemelvaart ging de Heer Jezus hen voorbereiden op zijn afscheid. Die tijd zal over zijn dat ze gedurig in de nabijheid van de Heer Jezus zullen zijn. Maar zij moeten gaan leren om door het geloof te leven. Niet zien en toch geloven. En wat zie je dan gebeuren in die 40 dagen tussen de opstanding en de hemelvaart? Ja, de Heer Jezus laat zich bij tijden wel zien. En af en toe is er wel gemeenschap met zijn discipelen. Maar hij vertrekt ook zo weer weg. Samuel Rutherford die zegt ergens in zijn geschriften: er kan een tijd in het geestelijke leven zijn dat Gods kinderen een komende en gaande Jezus ervaren. Dan is hij er weer en dan is zij weer weg. Maar het is nog rijker om door het geloof te leven. Niet zien, niet die tastbare nabijheid, maar niet zien en toch geloven. Kijk, en dat hadden de discipelen nu nodig, ook voor de komende tijd. En wat is het zalig gemeend om zo onderwezen te worden door Christus, en terwijl je onderwijs krijgt, dat hij op je blaast. Dat doet hij nog. Is het vanmorgen gebeurd? Zijn de kerkdiensten dat je het ervaren hebt? Misschien mag het vanmiddag gebeuren. Dat hij stilletjes in je hart blaast met zijn geest. Hoe weet je dat dan, dominee? Heel eenvoudig. Dan doet dat woord wat. Dan gaat het echt leven in je hart. Dan voel je de kracht van dat woord wat gepredikt wordt. Want juist onder de prediking gebeurt het. Niet door geweld, niet door kracht, maar door mijn geest zal het geschieden. O, als de Heer Jezus nou eens onder de prediking van het woord, terwijl je hier in de kerk zit of thuis mee gaat luisteren, op je gaat blazen en je mag zo in de stilte, terwijl je het niet kan begrijpen, de Heilige Geest ontvangen. Ja, dan gebeurt er wat. We vinden daar een mooi voorbeeld van in de schriften. In Handelingen 10. Daar is Petrus aan het preken. In het huis van Cornelius, waar verschillende mensen samen zijn gekomen. Hij mag daar de woorden der zaligheid prediken. En dan lees ik zo mooi in vers 44. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Zo werkt de Heilige Geest, ja, zo werkt Christus door zijn woord en geest nog steeds. Ken je dat blazen van de Heilige Geest? Als het zuizen van een zachte stilte. Dan ervaar je leven in je ziel. Dan doet het woord kracht. Dan komt er licht over het onderwijs dat hij je gegeven heeft. Dan komt hij met zijn genade met zijn troost. Dan mag je zijn gunst ervaren. Dan wordt je ziel verkwikt. Dan ontstaat er een opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Wat zalig zeg, om zo onder de preek te zitten. Daar wil je altijd wel blijven. Ben je soms alleen in Gods huis voor je waarneming. Dan zingt het zomaar in je ziel. Hoe zoet zijn mij, uw redenen geweest. Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. En weet je, wanneer de Heer Jezus dat met name doet, zou je misschien niet verwacht hebben. En toch is het zo. Als het weer zo donker geworden is in je hart. Of als het weer eens zo is gaan stormen van binnen. Als de zonde weer zo last kunnen worden. Als de schuld zo drukt. Of als de duivel je zo aanvecht. Als je Gods weg niet meer begrijpt die hij met je gaat. Als je zo vastgelopen bent. Als alles zo onmogelijk geworden is. En je zit daar als het ware met die discipelen achter die gesloten deuren. Dan komt hij met zijn onderwijs. En als hij met zijn onderwijs komt, wil hij in de stilte blazen in je ziel. Zodat de Heilige Geest het in je hart krachtig maakt. Levend maakt. Tot de vertroosting maakt. Ongedacht, onverwacht, kan het dan anders worden. Waar je eerst zo gebukt ging onder de ellende, wat ook het werk van de Geest is, komt hij daar met zijn vertroostingen, omdat de Heer Jezus die Geest in je hart blaast. Zo wil hij vanmiddag ook komen. Zo wil hij vanmiddag ook in uw en jouw hart blazen. Zodat de nevels verdwijnen. Wat een wonder zeg. Als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. En dat is nodig. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Maar voornamelijk voor het eerst. Dat hij begint te blazen in dat dode zondaarshart. Want weet u, gemeente, Gods woord spreekt niet alleen over een vertroostend blazen van de Heere. Maar Gods woord spreekt ook van een blazen wat een mensenkind zou moeten verschrikken. Met name als je nog dood bent in de zonde en de misdaden. Ik ga u twee voorbeelden geven. De profeet Jesaja zegt ergens: hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Wie is hier nog een goddeloze? Dat is een onbekeerde zondaar. Dat is een mens buiten Christus, die is goddeloos. Al heb je je leven helemaal opgekalefaterd met je godsdienst. Maar dan ben je ten diepste goddeloos. Moet je dan straks door de adem van God eeuwig verloren gaan? Ezechiël heeft ook zoiets gezegd. Ja, ik zal bijeenbrengen en ik zal op u blazen het vuur mijner verbolgenheid, dat gij in het midden van haar zult gesmolten worden. Zou je niet vrezen voor deze adem van de Heere? Kijk, als de Heere werkelijk begint te werken in je leven, dan ga je vroeg of laat iets van deze vrees ontdekken in je hart. Zeker als je je ellende ziet, als je je zonde ziet, je zonde en schuld en je strafwaardigheid en je hoort over Gods recht, dan ga je vrezen voor de adem van Gods toren. En toch, terwijl je bang bent en bevreesd bent door de adem van Gods toren getroffen te worden, schreeuwt je ziel tot God. Om van die adem verlost te worden. Maar die andere adem van God te mogen ontvangen. Waardoor je gaat leven. Waardoor het geestelijk leven ontstaat in je ziel. En is het geen wonder als je gaat ontdekken dat dat mogelijk is. Wordt er geen hoop in je ziel geboren als je mag horen hoe dat mogelijk is. Hoe je nou verlost kan worden van de adem van Gods toren. En daarvoor in de plaats die levendmakende adem des geestes mag ontvangen. Ja, het wordt een groot wonder als je hoort hoe dat mogelijk is. Dat kan u alleen om Christus wil. En dan denk ik weer even aan die diepe woorden. Van die prachtige psalm die zowel vanmiddag als vanmorgen voor de dienst werd gespeeld. En die we ook samen gezongen hebben. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. Gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op zijn lippen uitgestort. Die geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Gemeente, dan mag ik je deze middag wijzen op de lippen van de Heer Jezus. En over die lippen van de Heer Jezus komt die adem des geestes. En die wil een arme zondaar verkwikken. En dat kan de Heer Jezus doen. Omdat Hij plaatsvervangend in de toren, in het vuur van Gods toren is geweest. Hij is ten volle in de adem van Gods toren geweest. En die adem van Gods toren bracht hem zo ver dat die lieve Heer Jezus Christus zijn eigen laatste adem aan het vloekhout moest uitblazen om de dood te sterven. En diezelfde Heer Jezus Christus, die hier op de discipelen blaast, die aan het kruis zijn laatste adem uitblies, kreeg op de opstandingsmorgen de adem des levens van zijn Vader terug. En het is diezelfde Christus die zo met zijn levendmakende geest tot zondaren gaat om ze levend te maken. O, zie dan toch eens op de lippen van de Heer Jezus Christus. Genade is op zijn lippen uitgestort. Dat is de geest der genade. Die is op zijn lippen uitgestort en daarmee blaast hij op een zondaar. En als een zondaar van dood levend gemaakt is, blijft hij blazen totdat Gods kind zelf de laatste adem uitblaast en opgenomen mag worden in hemelse heerlijkheid. Zo blies de Heer Jezus op zijn discipelen. Niet alleen om hen persoonlijk te troosten, om hen, laat ik het maar zo zeggen, een kinderlijke zegen te geven, maar ook als een belofte. Want wat hier in die opperzaal gebeurde, was al een voorspel van Pinksteren. Eigenlijk was het Pinksteren in het klein. En straks in het groot, de 50ste dag. En dan zullen ze zo vervuld raken met de Heilige Geest, dat hun monden zullen overvloeien van Gods eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. dan zullen ze zo vol raken van de drie-enige God, dat ze niets anders meer kunnen en niets anders meer willen dan de grote werken Gods verkondigen als getuigen van Christus. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Zij ontvingen de Geest tot getuigen van Christus. En dan kom ik weer even bij die woorden van vers 21. Want ze hebben ook ambtelijk onderwijs gekregen. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook ulieden. En ik had u beloofd dat ik daar nog op terug zou komen. Dat ga ik dus nu doen. Hij kwam terug op hun roeping om visser der mensen te mogen zijn. Prediker van het woord. En op de roeping zal inderdaad een zending volgen nu. Nu is het moment aangebroken. Jezus zal opvaren naar de hemel. Hij zal zijn geest uitgieten op alle vlees. En het woord van God zal gepredikt moeten worden aan alle creaturen. En ook daar hadden die discipelen de Heilige Geest voor nodig. Hoe zouden ze anders getuigen van Christus kunnen zijn? Hoe zouden ze anders de grote werken van God kunnen verkondigen zonder de krachtige werking van de Geest? En daarom blies de Heer Jezus op hen als een belofte, als een onderpand voor de Pinksterdag, waarop ze vervuld zouden worden met de Geest. Tot die tijd moesten ze wachten, verwachten. Biddend uitzien totdat ze aangedaan zouden worden met de kracht uit de hoogte. En is het niet waar geworden? We hebben het vanmorgen overdacht. Daar was dat geluid als van een geweldige gedreven wind. Toen daalde de adem van de Vader en de Zoon op de aarde. Dat is de Heilige Geest. Toen werden de harten van die apostelen vervuld met diezelfde geest. En de vrucht, zij begonnen de grote daden van de Heere te verkondigen. Zij spraken uit wat de geest hun gaf uit te spreken. Want de geest van Christus, die ook de geest van de Vader is, daalde op hen neer. Toen de Heer Jezus zelf gedoopt werd, toen daalde die duif neer. Althans, de gedaante van de duif. Als een teken dat de Heilige Geest in volle mate op de Heer Jezus zou komen. En iets van die volheid van de Geest die in de Heer Jezus was, daalde op de Pinksterdag in de apostelen. En dat hadden ze nodig. Want ze hadden een taak. Ze moesten gaan preken zoals Jezus preekte. Hoe moet je daaraan beginnen als je dan de geest van Christus niet hebt? En wat is dan de prediking van Christus geweest die zij in navolging van hem moesten gaan prediken? We vinden in Marcus 1 vers 15 een korte samenvatting van de prediking van de Heer Jezus zelf. Hij zegt daar: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. Dat is heel kort samengevat de inhoud van de prediking van de Heer Jezus. Bekeert u betekent breek met de zonde. Heb een afkeer van de zonde. Heb berouw over uw zonde. En kom als een berouwvolle zondaar tot mij. Want ik ben de inhoud van het evangelie. En die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Christus predikte dus de weg der bekering tot vergeving der zonde. Alleen door het ware geloof in hem zou een doodschuldige zondaar vergeving van zonde ontvangen. En dat heeft de Heer Jezus gepredikt. En met dat hij dat predikte, deed hij het ook. Kijk, daar staat ze. die zondares aan Jezus voeten, te wenen. Er waren zoveel tranen dat ze de voeten van de Heer Jezus zelfs nat kon maken met haar tranen. Wat had die vrouw gezondigd? Zwaar en menigmaal gezondigd. En daar stond ze in haar zielsverdriet aan de voeten van Jezus. Waarom? Waarom stond ze daar? Ze had van hem gehoord. En wat had ze van hem gehoord? Wil ik van mijn zonde verlost worden? Moet ik bij hem zijn? Er kwam zo'n trekking in haar ziel. Ze kon niet meer bij de Heer Jezus vandaan blijven. En daar stond ze met heel haar verzondigd leven. En terwijl ze stond te wenen aan Jezus voeten, hoorde ze het gesprekje tussen Jezus en Simon de Farizeeër. En ze hoorde de Heer Jezus wel zeggen, haar zonden zijn haar vergeven die velen waren. Maar toch bleef ze daar staan, want ze wilde zo graag dat dat onderwijs wat ze hoorde, dat dat de beleving van haar hart zou mogen zijn. Dat ze het met haar hart kon geloven. Wat had zij de Heilige Geest nodig? En die kreeg ze. Ja, die had ze al, maar de Heilige Geest deed haar geloven dat haar zonden vergeven waren. Weet u wanneer? Toen de Heer Jezus zich omdraaide en heel persoonlijk tot haar ging spreken en zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Kijk, dat was de prediking van de Heer Jezus. En dat moeten de discipelen ook gaan doen. Maar de Heer Jezus heeft ook wat anders gepredikt. Want ik lees in Johannes 8 vers 24 een aangrijpende prediking van de Heer Jezus. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. Dus de Heer Jezus predikte ook tot mensen die zichzelf niet leerden kennen als zondaar voor God en daarom de Heer Jezus niet nodig hadden als borg en zaligmaker. Dat als ze zo blijven voortleven, gaan ze eeuwig verloren. Dan zou Christus hen laten in hun zonde. En ook dat moeten de discipelen gaan preken. En zo moeten al Gods knechten preken. Kijk maar in vers 23. Zo ge iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Dat is de ene kant van de zaak. En zo ge iemand zonde houdt, dien zijn ze gehouden. Dat is de andere kant. Nee, dat betekent natuurlijk niet dat een knecht van God de macht heeft om de zonde te vergeven of niet te vergeven. Dat is en blijft Gods werk. Maar de Heer gebruikt daar wel de prediking van het woord voor. En naar aanleiding van zondag 31 van de catechismus spreken wij van de sleutel van het hemelrijk. En dat hemelrijk, gemeente, dat gaat open als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als de beloftenis des evangelies met een waar geloof aangenomen wordt, waarachtiglijk al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. En wat een wonder. Als die grote koning in de hemel zijn knecht gebruikt, opdat een zondaar in Rotterdam-Kralingen vergeving der zonde mag ontvangen. Maar dat hemelrijk blijft gesloten als daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Ook dat moeten Gods knechten preken. Nou, wie is daartoe bekwaam? Kon Petrus dat? Kon Thomas dat? Kon Andreas dat? Wie van Gods knechten zal ooit zo kunnen preken zoals Christus het gedaan heeft en zoals Christus het hen opdraagt? Niet één. Hoe zouden ze zo'n groot werk kunnen doen als die grote koning der koningen niet op zijn knechten zou blazen en zou zeggen: ontvangt de Heilige Geest. Maar die geest is niet alleen nodig voor Gods knechten die preken. De bekering tot vergeving der zonden. Maar diezelfde geest hebben de hoorders nodig. Besef je, gemeente, hoe groot je verantwoordelijkheid is om onder de zuivere bediening van het woord te zitten. Besef je wel hoe groot je verantwoordelijkheid is als je onder een prediking mag zitten waar wet en evangelie gepredikt wordt. Daar gebeurt wat. Onder elke kerkdienst gebeurt met iedereen wat. Niemand verlaat een kerkgebouw neutraal. Dat bestaat niet. Hier onder de prediking vallen de grootste beslissingen die denkbaar zijn. Beslissingen voor de eeuwigheid. Waar juist recht gepredikt wordt, doet het woord wat. Voor de een een reuken des doods ten dode. Voor een ander een reuken des levens ten leven. O gemeente, kinderen, jongeren en ouderen. Ik ga je een aantal vragen stellen. Alsof je voor de rechterstoel van Christus staat. Wat heb je met het woord van mijn meester gedaan? Wat heb je met het woord van God gedaan? Wat is de vrucht? Is het waar geworden in je leven? Zo gij in het recht zult treden, o Heere, en gadeslaan al mijn ongerechtigheden. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Is er wat bijgekomen? Door de prediking. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. O, heb je als een arme zondaar ontdekt dat er vergeving is bij de Heere vanwege dat bloed van Christus. Werd toen die honger en dorst naar die gerechtigheid geboren. Omdat je begon te geloven, alleen zo kunnen mijn zonden vergeven worden. En vindt de Heer je daarom zo dikwijls met een verbroken en verslagen hart voor zijn aangezicht. Met dat pleitend gebed, niets van jezelf, maar alles van hem, om uw naams wil. O Heer, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Ja, heb je uit louter genade, om de verdiensten van Christus wil, vergeving ontvangen. Is dat de vrucht op de prediking? Of heeft dat heerlijke evangelie nog nooit waarde voor je gekregen? Heb je nog nooit de kracht ervan ervaren?
Lig je nog gebonden in de kettingen van uw zonde, in de banden van je schuld, onder de last van Gods toorn? Wat een verschrikkelijke toestand. Hoe lang zul je zo voortgaan? Zal dan echt, o nee Heere, doe het niet, zal dan echt de adem van Gods toorn je eenmaal wegblazen in de rampzaligheid? O, wat ik je bidden mag. Och, of gij ook bekendet, nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient, laat u met God verzoenen. Bid toch om de komst en de krachtige werking van de Heilige Geest. Gemeente, toen ik op dat punt in mijn studeerkamer gekomen was, toen ik deze preek voorbereidde, wist ik eigenlijk niet zo goed hoe ik verder moest. Ik dacht, hoe ga ik deze preek nou afsluiten? En terwijl ik achter mijn bureau zat, viel mijn oog op dat boekje, jongelui, wat jullie gekregen hebben met de afsluiting van de catechisatieperiode. Heb je het al uit? Alarm, staat op de voorkant, van de godzalige prediker Jozef Alijnen. En ik keek naar dat boekje en ik werd gedrongen om het te lezen. En ik sloeg de laatste bladzijde open. En het was net alsof de Heilige Geest zei, geef dat zondag maar door. En wat staat er op dat laatste bladzijde van dat boekje? Ik zal je vandaag verder met rust laten. Maar niet voordat ik je nog één keer heb gewezen op de Heere. In zijn naam roep ik het je toe, om naar zijn stem te luisteren. Geef je toch over aan deze meester. Al waren je zonden rood als scharlaken, al is je ziel vies en vuil van de modder waarin je gelegen hebt, kom toch tot hem. Als je maar een klein beetje medelijden met jezelf hebt, grijp dan dit aanbod met beide handen aan. Geloof je dan niet hoe vreselijk de straf zal zijn? Geloof je dan niet dat God zijn toorn niet zal inhouden? O, alsjeblieft, laat de schrik van zijn straf je mogen leiden tot hem. Laat ik nog één keer voor je bidden. Vader in de hemel, neem het harde hart van deze jongeren en ouderen in uw hand. Ik moet het opgeven. Maar één woord van u is genoeg. Maak de ziel van deze jongeren en ouderen tot uw gevangene. Laat de duivel niet langer de macht hebben over zijn ziel. Heere, legt u alstublieft uw hand op hem of haar en zend uw Heilige Geest om Jezus wil. Amen.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, mogen wij het nog een keer vragen. Blaas op ons, dat wij de Heilige Geest mogen ontvangen voor het eerst en bij vernieuwing. Zorgt u zelf voor de vrucht op de prediking, door uw lieve Geest, tot uw eer. Hartelijk dank voor alles wat u gaf. En wat bent u goed, Heere, dat u te midden van alles deze dag gaf. En dat u zelfs morgen nog een keer wil komen met uw woord. En zou u dan opnieuw in ons midden willen zijn als één die dient. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 32 en daarvan het eerste vers. Gaat heen in vrede, draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.